Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een bijzonder aan de gasten die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet. Ook hartelijk welkom. Onze voorganger vanochtend is Marco Ouwehand. Marco, ook hartelijk welkom in deze dienst. En achter het orgel vanochtend zit Karel van Egmond. Ik heb vanochtend niet veel mededelingen. Zij het dat de collecte voor de opbouw van de kerk is. En dat de bloemen van de week naar Broeder Dekker gaan. Hij was afgelopen donderdag jarig en vanuit deze kant wil ik hem ook hartelijk feliciteren. Dan willen we graag de dienst aanvangen. Zingen we voor de dienst Psalm 84, Oude Berijding, de liederen 1, 2 en 4. En daarna draag ik de dienst over aan Marco.
Zullen we een moment stil zijn voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die het werk van zijn hand niet loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 85.
Gerechtigheid gaat voor zijn.
wet van onze God vanochtend uit Exodus 20. En aansluitend zingen we twee liederen over de wet uit Psalm 119. In Exodus 20 staat: toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult voor uzelf geen beeld maken en geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult u zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, doordat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we met elkaar bidden om nu het woord van God gaan openen. Trouwe Vader in de hemel, u bent goed voor ons. U geeft ons een plek, week in, week uit, om uw woorden te horen, om na te denken over ons eigen leven, misschien gewoon even stilgezet te worden, even op een ander spoor. En of dat nou elke week leidt tot iets anders, dat is maar de vraag. We zijn er zelf ook nog bij. Onze eigen wil en onze eigen gedachten, die kunnen soms heel dominant zijn. Maar Heer, we vragen het aan u, of u door uw geest wilt werken en het goede wilt versterken en het kwade eronder houden. Wilt u ons helpen om onze goede voornemens dan ook uit te voeren? Wilt u werken met uw geest, dat het niet op het niveau blijft van een goede voornemen, maar dat u met uw geest werkt in ons leven, zodat we het ook van harte gaan doen, u navolgen, achter u aangaan. Ook, en misschien wel juist, als dat anders is dan anders. Ook als dat misschien betekent een breuk met de gewone manier van doen. Ook als dat misschien betekent dingen opgeven waar we zo gehecht aan zijn. Heer, wilt u het ons geven dat we de kracht vinden in u, alleen in u. Om u na te volgen, achter u aan te gaan, met u te leven. En wilt u werken door uw woord heen. Dat de woorden, misschien niet allemaal, maar misschien een klein deel, misschien één woord, al is het een punt of een komma, het maakt niet uit, dat u er doorheen werkt. En dat u uzelf laat zien aan ons allemaal, op onze eigen manier. Op een manier die bij ons past. Met onze verschillende levens, waar we ook vandaan komen. Wilt u ons helpen om het leven buiten even achter ons te laten en ons te concentreren op wie u bent. Om vervolgens, als we bij uw troon zijn geweest, bij uw troon van genade, diezelfde wereld weer in te gaan. Dat vragen we u niet van iets uit onszelf, dat we ergens staat op kunnen maken. Dat vragen we u omdat we mogen vertrouwen dat u ons hoort en dat u onze vader wilt zijn. Amen. We zingen na de schriftlezing gezang 177. Zo, dat is een heel verschil. De versen 1, 2, 3, 5 en 6. Ik ga het zo nog even herhalen. Ik heb zomaar het idee dat je de nummers niet allemaal onthoudt. 1, 2, 3, 5 en 6. Gezang 177. De schriftlezing is uit Hebreeën 4 vanaf vers 14. 4 vanaf vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalen, omdat ook hij zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, over zichzelf offeren vanwege de zonde. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals aan Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij door allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Okay. Gezang 177, 1, 2, 3, 5 en 6. Thank you. Na verkondiging zingen we van gezang 231, de aangegeven verse. Gemeente van de Heer, de brief aan de Hebreeën staat vaak ver van ons af. Dat is mijn ervaring wel. Er is af en toe wel wat vertaalwerk nodig om de inhoud voor ons naar voren te halen. Er wordt geschreven aan Hebreeën, aan Joodse mensen. Doorkneed in het geloof. Ze kennen de wet en de profeten. En ze zijn ook niet heel erg gauw verbaasd over de grootheid van God. En hoe hij met mensen omgaat. En het zou zomaar kunnen, net als bij ons wellicht. Dat, bijvoorbeeld veruit de meesten hier komen wellicht al jaren in de gemeente. En veel woorden zijn bekend. En sommige zinnen zou je misschien zo kunnen afmaken in je hoofd. En dat is ook waar de schrijver hier wat op aansluit, of heel veel bekende fenomenen, priesters, hoge priesters, hoe werkt dat nou met dat offer, die hele cultus, die legt hij helemaal uit in die brief, en die past hij vervolgens toe op het leven van Jezus. En daar geeft hij een bepaalde draai aan. Opeens zegt hij van, maar hier is wel iets anders aan de hand. Dit is niet een van de zoveel profeten die je al kent. Zo kun je ze in het begin van de brief zien, dan lees ik even een paar zinnen uit. Dan zie je ook gelijk wat de focus is van die brief. In Hebreeën 1. Dan staat er, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij dan deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De Zoon die erfgenaam gemaakt heeft van alles en door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hij heeft alle dingen, hij draagt alle dingen door zijn krachtige woord. En hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit van in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene, dat is dan Jezus, in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Dus hij geeft hier iets aan van, er zijn heel veel profeten geweest, jullie kennen het patroon, maar hier gebeurt iets anders. Het is een profeet, maar toch. Het is een ander. De hoofdboodschap is, het gaat om Jezus en die is zo bijzonder, zo anders dan het andere van een heel andere orde. En je zou kunnen denken, nou wat maakt het nou precies uit? Hè? Hij zou ook gewoon een profeet kunnen zijn, een bijzondere man die door God is gezonden, die door God is gebruikt. Er zijn er meer onder ons in het leven, hier en nu tegenwoordig, die dat denken. Jezus was bijzonder, was een bijzonder figuur. Hij heeft laten zien hoe het leven geleefd moet worden. En als er meer waren zoals hij, dan zou het mooi zijn. En dat is allemaal waar. En als het daarbij blijft, dan mis je waar het nou net om gaat. En in deze brief wordt daardoor alles heen gezegd. God heeft in Jezus iets heel nieuws gedaan. En dat is allesomvattend. Daar kun je dan ook niet meer omheen. En hij gaat 10 hoofdstukken lang door op dat hoofdstuk over het unieke van Jezus. En dan na 10 hoofdstukken, 11 en 12, gaat het opeens over die geloofsgetuigen. En dan staat het: door het geloof heeft die dit gedaan en door het geloof heeft die dat gedaan. En dan hebben mensen hele bijzondere dingen gedaan, maar door het geloof zijn er ook hele bijzondere dingen of ook hele heftige en schrijnende dingen met ze gebeurd. Dat wordt daar ook al genoemd. Er zijn mensen die verschrikkelijk vervolgd zijn, die gevierendeeld zijn, waar allerlei dingen mee zijn gebeurd. En elke keer dat patroon door dat geloof. En dat doe je niet omdat je achter een profeet aangaat die net zo goed een ander had kunnen zijn, maar omdat dat een profeet is, die anders is dan anderen. En ja, of dat nou in onze tijd een profeet is waar mensen achteraan gaan. Er zijn nog steeds natuurlijk in sommige landen en culturen waar mensen achter een grote leider in ieder geval worden geacht aan te gaan. Of, nou, het is in ieder geval in het verleden gebeurd, dat weten we zeker. Het gebeurt nog steeds. Maar het kan ook gaan om overtuigingen en over ideologieën en over de ideeën die heel erg dominant zijn. Of dat nou allemaal zo expliciet is, zoals in sommige andere delen van de wereld, of heel impliciet zoals bij ons. Ook onze cultuur, die is er heel dominant aanwezig van. Nou, je kunt best wel invullen wat in onze tijd belangrijk is. En als de ene het belangrijk vindt, dan vinden we het allemaal belangrijk. Dus dat maakt dan niet zo heel erg uit. Maar het gaat er eventjes om. Als er een levensinstelling is, iets wat je navolgt, denk dan niet te snel, nou, dat is ongeveer ook wat Jezus heeft gezegd. Wat hier in deze brief aan de orde komt, het is van een heel andere orde. Het gevaar van toen, in die tijd, bij deze mensen waar aan geschreven werd, maar eigenlijk ook heel erg van ons, is dat het christelijk geloof zomaar niet veel meer kan zijn, als je niet uitkijkt, dan een wat vrijblijvende combinatie van levensbeschouwing en moraal. Waar je dan ook nog goed bij voelt. En dan lijkt het heel wat, en dan is het misschien in ieder geval meer dan anderen die die moraal niet hebben, maar dan mis je het punt. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die heeft er veel over nagedacht en ook voor zichzelf hele stevige consequenties getrokken in het leven, in zijn leven in de jaren voor en tijdens de oorlog. Vlak voor het eind van de oorlog is hij vermoord. En hij zei: als het waar is, dat verhaal van Jezus, dan is het ook van uitzonderlijk belang. Dan is het een zaak van to be or not to be. Alles of niets. En Jezus die roept mensen tot omkeer, niet tot gewoon doorleven. En geloven is gekozen worden en kiezen. Het is een nieuwe weg inslaan en het kan eng voelen en ongemakkelijk. Want je laat dingen los. Het is een nieuwe wereld binnenstappen, de wereld van Christus, van zijn gebod en zijn belofte. En Bonhoeffer zei: Jezus roept ons weg uit een leven dat draait om onze eigen as. Alles wat we zelf willen, zelf prettig vinden. Navolging van Jezus betekent: je hebt iets van zijn stem gehoord en je gaat ook gewoon doen. Je gaat gehoorzamen. In de toewijding aan God en je medemens vind je de vreugde en de vervulling van je bestaan. Nou kon hij het zeggen, hij heeft het ook uitgeleefd. Gelovigen, zei hij op een zeker moment, zijn geen bijzondere mensen. Het zijn geen bijzondere mensen die religieuze ervaringen hebben die anderen toevallig niet hebben. Het zijn ook geen mensen met een bovengemiddelde aanleg voor religie. Het zijn doodgewone mensen die geraakt zijn door een stem die zegt: die zijn volg mij. En dat ook gingen doen. Dat betekent dus, zoals hij net zei, niet draaien om de eigen as, maar in het leven van elke dag proberen te focussen op de wil van God zelf. Nou, hoe ging dat nou in zijn werk bij Jezus? Daarvan komen we bij de tekst van vandaag. Er staat er: we hebben een hoge priester. Nou, dat is het aansluit natuurlijk bij de beelden die de mensen daarbij hadden. Men waren priesters, ze waren hoge priesters die offers brachten naar God. En nu wordt er hier ook over Jezus gezegd: we hebben een hoge priester die namens de mensen bij God komt. En dat was het werk toen. En nu voor priesters in deze tijd nog steeds. En dan staat er: Jezus is als hoge priester net als ieder mens verzocht geweest. En hij weet dus van alle verleidingen en alle foute wegen die je zomaar in kunt slaan. Soms onbewust, En vaak ook wel bewust. Dus hij is dus helemaal niet verbaasd over wat je doet of wat je laat. En dat is volgens mij om te starten al enorm troostrijk. Want we hebben in Jezus niet te maken met een God op afstand. Die ons beoordeelt en die geen enkel idee heeft wat het is om mens te zijn. Een mens met soms hele hoge idealen, met soms hele hoge woorden, grote woorden ook. Maar even later kun je jezelf enorm tegenvallen of andere mensen die kunnen enorm in jou teleurgesteld zijn. Dat kunnen we allemaal denk ik wel hebben op zijn tijd. Dan neem je van alles voor, komt er weinig of niks van terecht. Of je hebt bijvoorbeeld eens aan iemand laten blijken van nou, ik denk toch dat het echt niet kan. En 2 of 3 weken later verval je in dezelfde valkuil. We hebben geen God, staat er hier, als een God, als een man met een bonnenboekje. Die op afstand staat, op veilige afstand, die staat te kijken hoe wij het er vanaf brengen. Jezus is in alles op dezelfde wijze verzocht geweest. Dus ook als je denkt, ik ben te slecht. Of als je denkt, ja, daar kan ik toch niet weer mee aankomen. Dat punt, dat heb ik al 20 keer fout gedaan. En dan vraag ik er vergeving voor en dan doe ik het de week daarna gewoon weer. Als Jezus op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest, dan heeft hij ook dat meegemaakt. Dan is dat niet een geval geweest van, hij maakte 1 keer bijna een fout en gelukkig hij deed het net niet. En er was verder niks meer aan de hand. Ieder mens heeft zwakke plekken en thema's waar je eigenlijk helemaal niet zoveel moeite mee hebt. Dan moeten we er allemaal uitkijken dat de dingen waar wij niet zoveel moeite mee hebben, dat je die als norm oplegt voor de ander. En de zwakke plekken van jezelf denkt van ja, maar dat kan natuurlijk ook niet zomaar. Dezelfde wijze als wij betekent met dezelfde gekke kronkels die ook in ons zitten. En ook soms repeterend en soms ook opnieuw. Dus Jezus is op dezelfde wijze als wij verzocht geweest. Dat is dus niet alles 1 keertje meemaken om te oefenen. En vervolgens natuurlijk alles goed doen. En dan is er niet zoveel aan de hand. Op dezelfde wijze. Dat betekent veel. Zo zitten wij allemaal in elkaar. En dan staat er wel bij, dat dan wel. Ja, want het is wel anders. Maar zonder zonde. En daarom volg je hem ook na. Als dat er eentje was, net zo in elkaar zat als wij, waarom zouden we dan hem navolgen? Waarom zou je een mens navolgen die uiteindelijk in alles precies hetzelfde is als jij? Dan weet je gewoon dat we zijn van dezelfde lap gescheurd. Dus waarom zou je daar achteraan gaan? Jezus, door alles heen, in die zin, compleet ons nabij zijn, maar wel anders. Daarom zijn je ook christenen. Als dat laatste er niet had gestaan, kom ik weer terug bij het begin. Dan was die een goede profeet geweest. Dan was die er één geweest die een heel goed voorbeeld had gegeven. Die vooral flink zijn best had gedaan. Iemand om na te doen. Een inspiratiebron. Zonder zonde. Op die weg vol verzoekingen die hij had. Hè? Zonder zijn vader uit het oog te verliezen. Altijd gespitst op hem. Wat wil hij? Wat is goed? Wat moet het zwaarste wegen? Is zonder zonde foutloos? Ik denk het wel. Maar let op, laten we niet in die valkuil trappen dat dat het is waar het puur alleen om gaat. Want dan kun je heel gauw denken, ach ja, dat kon alleen Jezus. Wij zijn niet foutloos, dus nou, dan hebben we dat allemaal weer in schema neergezet. En dan blijven we op afstand staan. Het is helemaal waar. Hij is anders dan wij. Maar als je het op afstand houdt, dan is het jammer. Dan mis je het punt. Want het gaat erom. Bij zonde gaat het erom van dingen kloppen niet. Zijn niet goed. Het gaat er vooral om wat is je focus? Waar ben je op gericht? Wat is je doel? Wat wil je? En als Jezus ons oproept tot navolging, dan wil hij niet meer, dan wil hij dat ons leven niet meer draait om onszelf, om onze eigen as, maar dat het draait om hem. Zo was het ook bij hemzelf. Zijn leven draaide om, laat ik zo zeggen, om de as van God, wie God was. Hij vond zijn vreugde in het doen van de wil van de Vader. En hij was één met zijn wil. Dus zonder zonde gaat om foutloos, ja, dat wel, maar niet fouten in de zin van dit is goed en dat is slecht. Maar foutloos in de zin van gericht op wie God is. En in elke situatie zoeken wat hij wil. En dan staat erbij, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten wij dat dan maar doen. En want als Jezus nou zo is, als Jezus nou iemand is die door al het lijden is heen gegaan en die op alles verzocht is geworden, dan hoef je dus ook niet meer bang te zijn voor de God op afstand, de God met het bonnenboekje. Want dan is er om die reden alleen al een troon van genade. Dan is er hulp die echt helpt. Omdat Jezus degene is, om het zomaar eens te zeggen, die echt doordringt tot op God. En Jezus zei, volg mij, kom je ook daar terecht. Dus heb je hulp nodig en wil je genade, dan moet je bij hem zijn. Staat er wel, kom dan wel. Hè? Dan staat er, laten wij met vrijmoedigheid naderen. Met andere woorden, je moet wel gaan. En dan krijg je het ook. Dat heet bidden, dat heet hem opzoeken. Dat is hem vragen om zijn kracht en om zijn barmhartigheid. En iedere zondag zijn wij hier bij een troon van genade. En hopelijk ook vaker door de weeks, op een andere plek of gewoon bij jezelf thuis in de binnenkamer. En daar word je nou een ander mens van, omdat je ervaart dat er barmhartigheid is bij God. En als God zo is naar jou, dan kan het niet zo zijn dat jij niet zo wordt naar anderen. Anders klopt er iets niet. Als die as niet verdraaid wordt, als het blijft draaien om jezelf, dan vind je uiteindelijk de barmhartigheid in God niet, omdat je hem niet nodig hebt. Omdat je denkt dat je hem zelf kunt redden. Als je gaat focussen op wie, om wie het gaat, om God zelf, en ook doorkrijgt dat daar de genade en de barmhartigheid te krijgen is, dan word je ook langzaam maar zeker zelf een genadiger en barmhartig mens. Dat kan niet anders. We lezen nog even door in het hoofdstuk. Dan staat er, nou, Jezus heeft niet zichzelf tot leider gekroond. Net als alle priesters voor hem, zoals Aaron, moest hij er ook voor geroepen worden door God. En bij Jezus klonk, jij bent de Zoon, ik heb je heden verwekt, ik heb je uitgekozen. In jou heb ik mijn welbehagen. En dan staat er, Jezus was een priester naar de ordening van Melchizedek. Dat was een koning en de priester van Salem. Het Oude Testament, dat was degene die Abraham ontmoette toen deze had gestreden om zijn neef Lot terug te halen uit de vijandelijke hand. En Melchizedek kwam Abraham toen tegemoet. We weten verder helemaal niet veel van de beste man af. Maar hij kwam Abraham tegemoet met brood en wijn. En Abraham gaf aan hem de tienden. Het gaf iets aan van, je bent hoger dan ik. Ja, aan jou geef ik deel van mijn bezit en van wat ik heb. En hij erkende hem dus als zijn meerdere, als een priester. En Melchizedek komt er iets vaker voor. In Psalm 110 wordt er ook naar hem verwezen. Daar wordt gezongen van, God zegt daar, er is een priester, die is anders dan alle anderen, want die zal aan mijn rechterhand zitten. En die is naar de ordening van Melchizedek. En Psalm 110 zingen wij als een psalm die over Jezus gaat. Over een priester die anders is dan anderen, die een ordening heeft die niet is van vader op zoon. Priester niet uit het priestergeslacht voortkwam. Maar van een andere orde, een eeuwige orde. Een eentje die door God is geroepen. Op een manier die niet verloren gaat. En toch, want dan staat er uiteindelijk wel iets heel vreemds. Ik kom zo op dat vers. Want laten we maar eerlijk zijn, ik denk dat heel veel mensen denken dat Jezus toen hij op aarde was, laten we zomaar eens zeggen, een soort af was. Natuurlijk moest hij ook als kind dingen leren. Hè, hij zal ook de taal hebben moeten leren. En uiteindelijk heeft hij zelf misschien moeten timmeren bij zijn vader. Dat zal allemaal waar zijn. Maar we hebben ook ergens het idee, toen zijn publieke optreden begon, een jaar of 30 was hij eigenlijk al klaar. Wist hij alles. En zo staat het hier in ieder geval niet. Hier staat, hij heeft gehoorzaamheid moeten leren uit zijn lijden. Dat is natuurlijk wel bijzonder. En dat is een soort, blijkbaar een school van het lijden. Tot staat hier dan. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit zijn angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Een soort school van het lijden, blijkbaar. Een soort school waar Jezus doorheen is gegaan. Je hoort tegenwoordig wel eens iets over levenslang leren. Vroeger was het gebruikelijk dat er een vak werd geleerd. Dat men dan ging werken en dat men zijn hele werkzame leven dat vak uitoefende. En misschien 1 of 2 keer, misschien een keer een dagje een bijscholing. Maar dat is nu anders. Ontwikkelingen gaan vaak heel snel. Kennis verouderd. En om bij te blijven moet je steeds bijscholen en nieuwe dingen leren. Anders raak je achter. En Jezus zat blijkbaar ook op een school van het lijden. En hij leerde daar doorheen. En het begon denk ik al met de verzoeking in de woestijn. Nee zeggen, niet de makkelijke weg kiezen. Maar later ook, alle trucs van de duivel, alle strikvragen van de fariseeën, pijn en lijden in de familie, bij vrienden. De discipelen die hem telkens weer niet begrepen. Elke keer het verkeerde punt te pakken had, onbegrip. Wat zou er dan logischer zijn dan dat hij op een zeker moment zou zeggen: ik ben geloof ik wel klaar met deze wereld, ik ben weg. En Jezus heeft blijkbaar die gehoorzaamheid geleerd voor elke stap, elke verzoeking te kiezen. En dan ook het juiste te doen. En daarvan te leren en door te gaan. Gehoorzaamheid is geen trucje of zo. Of iets wat je makkelijk afgaat, iets wat je toch al kunt. Je weet al precies wat je moet doen. Je moet het blijkbaar leren, stap voor stap. Gewoon doen. In alles. Dus niet gereserveerd voor bepaalde onderwerpen. Of nou, daar lukt het mij wel, dat lukt mij niet, maar dat moet je maar begrijpen. En volgens mij, als ik het zo vergelijk met andere mensen, gaat het me nog best wel redelijk goed af. Dat is geen gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is in elke stap kijken, wat kan ik hier doen? Wat is het wat God wil? En dus juist als het moeilijk is, als het leven lijden is, dan zeker bewust ervoor kiezen om je leven niet te laten draaien om jezelf, maar om God. Keuzes maken die niet per se het beste voor jezelf zijn, het meest profijtelijk. Kan natuurlijk wel, er is op zich niks mis mee, maar dat moet niet de voornaamste focus zijn. Het staat hier uiteindelijk wel heel aangrijpend. Hè? Hij heeft met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan God, die hem uit de dood kon verlossen. Dus het is allemaal geen lot geweest. Dat het allemaal niet anders kon. En dat God er ook maar naar stond te kijken. Met het boekje in de hand van: doe je het allemaal wel goed genoeg. Hij kon hem verlossen uit de dood. En Jezus heeft erom gebeden. En dan staat er: hij is verhoord uit zijn angst. Niet van de dood. Niet van het lijden. En dat weten we natuurlijk. Hij is verhoord uit zijn angst. Die angel van de angst is er blijkbaar op een zeker moment uitgekomen. En ook niet vroeg in het proces, volgens mij. Want volgens mij de dag of de avond voordat hij gekruisigd werd, zweette hij nog praktisch bloed. Dus het is niet, er is geen simpele route geweest voor hem. Dus we volgen dus niet een superheld na van uit een televisieserie. We volgen een koning-priester die door God is aangewezen. Die van een andere orde was. Die heeft moeten leren, net zo goed als wij. Die in zijn leven bij elke stap uiteindelijk toch blijkbaar de goede keuze heeft gemaakt. En ook al had die keuze leiden tot gevolg. En hij is verhoord door God, uit zijn angst dan. Maar dan staat er dan bij: daarmee is hij een oorzaak geworden van eeuwig heil. Hij is uiteindelijk de enige geweest die het heeft volbracht. En ons wordt gevraagd om ook gehoorzaam te zijn. Misschien een ouderwets woord. Het gaat er wel om te doen wat hij vraagt. Ook al is dat altijd niet comfortabel. Kiezen voor een leven dat niet altijd, waar het niet altijd draait om jezelf. Hoe anders kun je Jezus navolgen? Als hij het heeft moeten leren, gehoorzaamheid uit zijn lijden, denk je dan werkelijk dat het bij ons pijnloos zou zijn? Dat zou toch wel wat naïef zijn, denk ik. We leven ons leven van de wieg tot het graf en we doen dat met God, of we doen het op onze eigen manier. Dat zijn de smaken. En wat maakt nou het verschil? Welke keuzes maak je? Welke waarden zijn belangrijk? Waar lig je van wakker? Mag je allemaal zelf uitmaken. Maar je kunt het wel leren. Leven in je leven. En het hoeft niet foutloos. Dat zal het ook niet zijn. Dus dat is eenvoudig. Dat weten we van elkaar. Maar je kunt het leren. Samen als gemeente. Door je ervaringen te delen. Hoe het anders kan. Hoe het beter kan. Hoe het meer kan zoals God bedoeld heeft. En dan niet op een manier van afrekenen met elkaar. Maar op een manier van opbouwen met elkaar. Want het gaat uiteindelijk wel ook om die gehoorzaamheid. En dat kun je alleen onderweg aldoende leren. Omdat je nergens een draaiboek vindt voor de rest van jouw leven. Voor de rest van jouw leven. Dat draaiboek is er niet. Ten slotte, de navolging van Jezus is dus niet afhankelijk van jouw prestaties. Het aaneenrijgen van goede werken, waardoor je ten slotte wordt beloond met een diploma. En dat klinkt als een heel simpel beeld, maar het is een verschrikkelijk dominant beeld. En dus denk eens voor jezelf over na of je niet stiekem ergens achter in je hoofd, ook al weet je alle dogma's uit je hoofd en weet je dat het puur om genade gaat, dat je toch niet ergens denkt, maar God heeft toch ergens wel een boekje waar hij het een en ander registreert. En moet ik daarna daar nog niet tegenover zetten dat ik het een en ander goed doe, zodat ik toch minimaal een A-diploma haal. Je kunt de weg van Jezus alleen maar gaan als je begrijpt dat alles genade is. Dat hij je roept, dat hij ook alles geeft wat je nodig hebt onderweg. En aan het einde word je niet afgerekend op je resultaten. En dat betekent tegelijkertijd dat hij vraagt, volg mij dan wel. Doe het wel. Leef in navolging. Probeer te leren onderweg. Je wordt er niet op afgerekend. Hij heeft ervoor geboet. Hij heeft het werk voor God gebracht. Amen. Zullen we met elkaar ons geloof belijden? En aansluitend zingen wij dan van gezang 259. Bijbelletter, ja. Ieder spreekt in zijn hart met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus, de Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd en begraven, maar die ten derde dagen weer is opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van de Vader en van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden, ik geloof wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vader in de hemel, u bent goed voor ons. U hebt de hoge priester gestuurd, die het uiteindelijk volbracht heeft. En dankzij hem mogen we tot u spreken. Kunnen we komen bij u. Omdat hij de gehoorzaamheid heeft geleerd aan ons, maar ook zelf. En daarmee voor ons tot heil, tot eeuwig heil is geworden. Heer wil ons leren om daaruit te leven, het echte geloven, niet te snel weer ja maar achter te zetten, maar er voluit uit te leven in de vrijheid van kind zijn, kind van u, thuis zijn bij u, vanzelfsprekend thuis zijn bij u, niet met een twijfel. Niet of het uiteindelijk wel kan, of we goed genoeg zijn, maar een vanzelfsprekendheid die een kind heeft in zijn eigen huis. Heer, wilt u ons zo leren te leven in navolging van u, in gehoorzaamheid. Niet omdat het allemaal moet, maar omdat we het willen. Niet omdat we zo bij u komen, maar omdat we al bij u zijn geweest en het uitleven. Omdat die ene zoon er al is geweest, onze oudste broer. En dat die er bij u is en dat die voor ons pleit. En dat we wat met hem hebben en hij alles met u heeft. Heer, wilt u werken met uw geest in ons leven, dat we alles met u zullen krijgen als we het nog niet hebben. En dat we ons bekeerden van kleine dingen waar we ons aan vasthouden, die ons van u afhouden. En helpt u ons te leven met u in een wereld die zo van u vervreemd is. En dat was in Jezus' tijd zo en dat is nu zo. Niks nieuws. Helpt u ons, Heer. U bent er geweest. U heeft alles doorstaan. U weet wat het is. U weet alles van ons. En desondanks zegt u, ik hou van jou. Heer, wilt u ons leren om daaruit te leven en met dat vertrouwen ook de wereld in te gaan. Een wereld, Heer, die bloedt uit duizend wonden. Zoveel landen, zoveel ellende. Zoveel mensen op de vlucht. Een brandpunt van ellende is onder andere Israël, Palestijn, de Palestijnse gebieden, het hele Midden-Oosten. Maar er zijn nog zoveel meer plekken, Heer. Waar mensen reageren uit angst, uit kwaadheid. Waar de duivel soms vrij spel lijkt te hebben. Heer, onze God. Geef het ons om anders te kijken. Om er niet al te bang voor te zijn. Om te weten dat we in het lijden gehoorzaamheid zullen leren. Dat u ons vraagt om het goede te doen. En te bidden voor de stad. En te bidden voor het land. En te bidden voor uw wereld. En dan mogen we het een nieuwe hand geven, Heere God. Daar vertrouwen we op. Dank voor vandaag, voor deze dag. Wilt u ons nabij zijn in het verdere van deze dag. En in deze nieuwe week die voor ons ligt. Wilt u ons behoeden en nabij zijn. Amen. Na de collecte is ons slotlied Psalm 117. God zegen. De Heere zegen ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en hij geeft ons vrede. Amen.